Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Onno, hoe was Marengo vrijdag?
Marengo verliep volgens verwachting. Het was dupliek, hè? Dus de reactie op de reactie van het OM.
Ja.
En het laatste woord stond gepland van mijn cliënt, maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. En de reden die hij daarvoor aangaf is, het is nog te vroeg. Het gaat komen, maar niet nu.
Nee, dat hoorde ik inderdaad. Maar dan vraag ik me eigenlijk ook af, hij was er helemaal niet. Want dan vindt hij het eigenlijk niet nodig als hij niks te zeggen heeft om daarbij te zijn. Is daar een reden voor waarom iemand überhaupt niet aanwezig is?
Daar kan ik verder niks over zeggen. Maar hij heeft dus geen gebruik gemaakt van het laatste woord, omdat hij zegt, het is te vroeg.
Ja. Maar kan je dat wat verder toelichten? Want waarom is het te vroeg? Want dit is het laatste woord. Ja. Dus logischerwijs verwacht je nu iets te horen.
Ja. Kijk, het laatste woord moet ook het laatste woord zijn. En in Marengo gebeurt nog zoveel. Daar is nog zoveel in ontwikkeling. Dat is nog lang niet afgelopen. Of om het met andere woorden te zeggen, die wedstrijd is nog lang niet gespeeld. En dat laatste woord, dat moet komen op een moment dat we alle ontwikkelingen kunnen overzien. En dat is op dit moment nog niet het geval. En of dat laatste woord nou komt na de eerste aanleg bij de rechtbank, of eventueel, want dat weet je niet, of dat komt in het hoge beroep, mm-hmm, of tussentijds, of misschien zelfs daarbuiten, dat kan allemaal. Kijk, wij denken als juristen, mm-hmm, als advocaten en ook het publiek natuurlijk een beetje, een strafprocedure behoort als volgt te verlopen. Je hebt de inhoudelijke behandeling. Dan heb je de eis van het OM. Dan heb je het pleidooi van de advocaten. En dan antwoordt het OM met repliek. Mm-hmm. En dan mag namens de verdachte nog geantwoord worden in dupliek. En dan is het laatste woord. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Dat is een box die wij voor onszelf in onze eigen gedachten hebben. Zo moet het verlopen. Maar de ontwikkelingen heb je niet in de hand. Er kan van alles gebeuren. En het is nog lang niet afgelopen. Vandaar dat hij zegt, het is nog te vroeg.
Ja. Ik hoorde je bij Galit en Sofie vrijdag zeggen dat laatste woord ook eventueel niet per se in de rechtszaal zou worden, maar ook misschien in de pers zou kunnen. Wat moeten we ons hierbij voorstellen?
Nou, zo heb ik het niet gezegd. Ik heb gezegd dat dat wij in de box van het strafproces denken en dat het laatste woord daar thuis hoort.
Mm-hmm.
En dat komt natuurlijk omdat het in de wet staat. De verdachte hoort als laatste te spreken. Maar op welk moment dat is, dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Alleen in onze gedachten, in het strafproces, is dat op dat moment. Hè, voordat de rechter het onderzoek gaat sluiten en uitspraak gaat doen. Nou, dat is allemaal nog heel ver weg.
Maar de mogelijkheid dat we ook in de pers, dat heb ik toch wel goed gehoord?
Nee, ik heb gezegd dat het niet uitsluitend in de box van dat strafproces
hoeft. Dus dat wilde ik dan een beetje zo vinden.
Ja, goed.
Maar dat zou zo kunnen zijn, maar daar is nog niet... Dat is nog geen plan voor dan?
Nee, daar is nog geen plan voor. Nee.
6 oktober is er weer een formele zitting. Wat kunnen we van die dag verwachten?
Ja, dat is een beetje... dat weet ik eigenlijk niet precies, Charlien. Kijk, er is een regiezitting. De rechtbank noemde het nu weer een pro forma zitting. Nou ja, dat wil zeggen dat de verdediging van de verdachte de gelegenheid krijgt om onderzoekswensen in te, mm-hmm, dienen. Ik heb er geen zicht op of die onderzoekswensen al zijn ingediend. Maar ik verwacht wel dat, als het nog niet is gebeurd, dat gaat gebeuren. En dan zal de rechtbank daar dan zich moeten buigen en een beslissing over moeten nemen. En hoe het dan verder gaat, ja, dat is even afhankelijk van wat voor onderzoekswensen de verdediging van de medeverdachte gaat indienen.
Ja, duidelijk. Althans, en dat zou dus dan ook eventueel nog invloed kunnen hebben op de uitspraak, als dat langer tijd in beslag gaat nemen, die onderzoekswensen?
Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Kijk, de rechtbank heeft nu de uitspraakdatum bepaald op 27 februari. En dat is nu natuurlijk nog november, december, januari, februari, 4 maanden weg. Dat zou je zeggen, dat is voldoende. Maar het zou zomaar kunnen dat een van de verdedigingen, een van de advocaten, onderzoekswensen heeft die misschien langer de tijd nemen.
Precies.
En dan zou je, theoretisch gezien, zou je dan in de knoop kunnen komen. Ja.
En de tijd gaat snel, hè? Voor oude mannen gaat een week zo voorbij. Dus ik denk dat Nou, dat we er eerder zijn dan we denken, 27
voor,
februari.
Voor jonge vrouwen ook hoor. Dus,
voor oude mannen wel, maar voor mij dus probleem. Niet.
Nou, dan pakken we hem dan maar even op rond 6 oktober. Dankjewel. Nou, vandaag duiken we in het onderwerp stalking. Een breed begrip dat in de volksmond al snel gebruikt wordt als je een beetje te vaak gebeld wordt door iemand. Maar in juridische zin is het een misdrijf waar volgens cijfers van het CBS zo'n 200.000 Nederlanders per jaar slachtoffer van worden.
Nou, nu denk ik dat je toch wel een heel hoog aantal te pakken hebt. Ik had begrepen dat het ongeveer om 2500 zaken per jaar gaat.
Kan het erbij zoeken waar ik mijn cijfers vandaan haal.
Dat zijn dan misschien zaken die uiteindelijk de rechter halen.
Ja, de rest zouden, maar ja, dan ik weet niet welke criteria dan zijn gevolgd. Want het moet er natuurlijk om gaan dat iemand een ander herhaaldelijk lastig valt en daarmee inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer. Dus er zijn natuurlijk wel een aantal punten, zoals ook indringendheid is heel belangrijk.
Stelselmatigheid, hè? Ja. Met een bepaalde intentie en op een bepaalde manier.
Klopt, maar waar ik me op baseer is dat in de CBS-cijfers zijn dat ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking boven de 16 aangeeft dat jaar te maken te hebben gehad met stalking. En dat komt dan zo afgerond een beetje zo rond de 200.000 mensen.
Ja, maar daar zitten dan natuurlijk ook die mensen bij zoals jij, Peter. Als ik jou één keer bel.
Peter heeft zichzelf ook opgegeven.
En jij neemt niet op. En ik bel dan vervolgens
25 keer belt hij dan. Nou, overigens ben ik zelf eigenlijk het product van stalking. Mijn vader, en dat geeft dan wel een goed beeld van wat dit eigenlijk is. Want laten we er niet alleen maar humor van maken, want heel veel mensen hebben hier echt heel veel last van. Maar mijn vader was op een gegeven moment, had hij zijn conciërge gekregen van mijn moeder. En toen besloot hij om elke ochtend om 5:30, als zij naar het winkeltje waar ze werkte vertrok met de bus, bij de bushalte te gaan zitten, zonder iets tegen haar te zeggen. In de hoop dat ze dan weer een ander besluit zou nemen. En dat is gelukt. En dat is wel echt stalking, als je dat zou
in de tijd
doen.
Van nu, want mogen we weten welk jaar dit plaatsvond?
Dit vond plaats in 1956.
Ja, dus toen keken we nog heel anders naar dat.
Oh nee, sorry, ik werd natuurlijk in 57 geboren. Het vond 13 jaar daarvoor plaats. Ja.
Oké. Okay.
Kweken verkeerd.
Ja, want dat is eigenlijk als je aan stalking denkt. Er zijn heel veel verschillende manieren en het is best wel een grijs gebied. Dus laten we eens beginnen met wat is eigenlijk de juridische definitie. Het is een relatief nieuwe binnen het strafrecht volgens mij.
Of ongeveer 25 jaar.
Ja, ja, dat überhaupt bestaat. Want inderdaad, in de tijd van jouw ouders was stalking nog niet geen algemeen begrip. Deden mensen dus blijkbaar wel, maar
nou, het bestond wel, maar er was dan eigenlijk werden dan de strafbare feiten op zich, als die er waren. Dus bijvoorbeeld als je iemand bedreigde, want dat kan ook een onderdeel zijn van stalking. Ja. Dan was dat natuurlijk al strafbaar. Het is meest bekend geworden omdat een Amerikaanse baseballspeler, een meneer Whitecoos, die werd door Ruth Ann enorm gestalkt. En die heeft bijna het leven verloren toen door die actie. Dus we waren net wel.
Maar dat was door een fan. Dat was natuurlijk ook een bekende vorm van stalking.
Ja, dat is een bekende vorm van stalking. Je hebt date stalking. Mm-hmm. Ik heb een keer een zaak gehad waar iemand heel erg geobsedeerd raakte door de hals van de vrouw. Ja, het is natuurlijk heel erg lastig om die af te scheiden van de rest van het lichaam. Maar die was daar super door geobsedeerd.
Maar misschien is het goed om even die wetstekst even voor te lezen. Want dan weten mensen precies wat het is. Want het is natuurlijk wel. Het bestaat uit een aantal onderdelen. Hè. Het gaat om het wederrechtelijk, dus tegen het recht in. Stelselmatig, systematisch, opzettelijk inbreuk maken op een anders persoonlijke levenssfeer. Maar met het doel om die ander iets te laten doen.
Of te dulden.
Te dwingen, of te dulden. Of bang te maken. Dat is stalking. Dus het zijn wel een aantal componenten. En het is alleen strafbaar, of laat ik het zo zeggen, vervolgbaar, als je daarover een klacht indient. Dus als ik elke dag bij jou voor de deur sta, Charlien, en ik kom jou elke dag een bloemetje brengen en allerlei andere dingen, en jij gaat daar geen aangifte van doen, dan is het niet strafbaar.
Nou ja, ik bedoel, naast de aangifte moet je dan ook nog een klacht indienen. Bij de hulpofficier, hè, dat is nog steeds wel een politieman, maar een wat hogere politieman. En dat moet in ieder geval binnen 3 maanden na de aangifte of het eerste stalkingsfeit zijn gebeurd.
Ja, precies. Je moet eigenlijk dus adequaat ingrijpen als. Maar ik vind wat jij zei wel interessant, dat elke dag dat bloemetje. Want je, met die definitie had je het net over, met als doel iemand geweld aan te doen, of wat noemde je? Sorry.
Ja, met als doel om iemand iets te laten doen, te dwingen iets te doen of niet te doen of te dulden of bang te maken.
Ja, precies.
Dat ook. Hè. Dus mensen kunnen natuurlijk van een heleboel verschillende dingen bang worden. Ik ken een zaak en dat was uit de tijd dat ik zelf rechter plaatsvervanger was. Er stond iemand terecht wegens op verdenking van stalking. En dat ging om een verbroken relatie. En die vrouw die dus aangifte had gedaan, een klacht had ingediend, die kwam dan, ging dan 's morgens naar de werk en dan kwam ze 's avonds thuis en dan was de tafel gedekt. Ja, dat is echt. Nee, maar weet je, dan.
Maar die man had nog de sleutel van het huis, dan denk ik. Ja,
maar het enge was dus, er was verder niets aan de hand. Hè. Hij bedreigde haar verder niet.
Was
niks kapot gemaakt, geen ruitjes vernield om binnen te komen. Maar iedere keer was die tafel gedekt. En dat je kreeg, als je dat zo hoorde op de zitting, kreeg gewoon echt kippenvel.
Ja,
dat is heel griezelig.
Het voorbeeld dat Onno geeft is vaak ook het probleem om goede politie inzet te krijgen als er eenmaal aangifte wordt gedaan van stalking. Omdat dan zo'n vrouw of een man, want stalking wordt ook wel door vrouwen gedaan, die komt dan aangifte doen. En over het algemeen zijn het in het begin helemaal geen feiten die ieder voor zich strafbaar zijn. Hè, bijvoorbeeld een foto van het gezin om dan het gezicht van de vrouw eruit te knippen en die foto onder de ruitenwisser van de auto van de vrouw te doen. Ja, dat is op zich natuurlijk geen strafbaar feit. En je ziet dus vaak dat aan het begin die stalker steeds zijn voet wat verder in het water plaatst om te kijken hoe heet is het nou eigenlijk wat ik doe. En ja, als er dan een aantal van die dingen zijn gebeurd, dan vindt de politie dat steeds maar niet voldoende om eigenlijk echt zo'n zaken bij het Openbaar Ministerie in te dienen. Dat is tegenwoordig wel beter geworden.
Ja, dus het moet best wel ver gaan voordat de politie in actie kan komen in de praktijk vaak. Zeker als het dus om van die ogenschijnlijk onschuldige dingen gaat. Zoals een foto achter een ruitenwisser platen of die tafel dekken. Tenminste, ik denk, is dat niet huisvredebreuk?
Ja, dat zou het kunnen zijn, maar hij komt wel met de sleutel binnen natuurlijk.
Ja.
Er was niks verbroken, dus hij hoorde daar niet meer te zijn.
Weet dan je? Is het
dus,
een valse sleutel.
Dus een valse sleutel, ja. Maar kijk, de politie zegt dan heel gauw tegen zo iemand, ah, maar wat is er nou aan de hand? En het moet echt wel gaan om ernstiger strafbare feiten die gepaard gaan met die stalking of die stalking vormen. Wil de politie in actie komen, hoor, is mijn ervaring.
Ja, nou ja, dat is dus juist heel erg lastig. En we moeten natuurlijk vooral nadenken over die ernstige zaken. Ik heb er zelf een nabestaande bij gestaan van Linda van der Giezen. Die werd doodgeschoten in het Twee Steden ziekenhuis. Je hebt natuurlijk de zaak Humera in Rotterdam.
En daar ging allemaal stalking aan vooraf.
Ja, daar ging allemaal stalking aan vooraf. Hè, dat een meisje is doodgeschoten. Mm-hmm. Dus dat zijn twee doden. Er vallen veel meer doden. Ongeveer 10 per jaar. Maar dit soort zaken, daar zie je aan het begin een heel patroon waar dan niet voldoende snel op wordt gereageerd. En ook zie je dat vaak bij de rechtbank. Dat in het begin de rechtercommissaris, als dan zo'n stalker wordt voorgeleid omdat hij al dan niet in bewaring moet worden gesteld voor 14 dagen in totaal. Dat dan toch te licht wordt gedacht over die feiten die er op dat moment liggen, Onno. En dat is best riskant. En je ziet ook dat als eenmaal een stalker is veroordeeld, dat hij dan toch na een tijdje weer opnieuw begint. En dat dan ook aan het begin de feiten weer niet zwaar genoeg zijn. En dat dan niet voldoende werd nagedacht over de voortduring van het feit stalking.
Ja, maar
dat is allemaal beter geworden.
Heb jij nou de indruk, hè? Want dat vraag je je dan af, hoe ernstig is dat probleem nou feitelijk? Als iemand stalkt en hij wordt, het wordt gestopt. En hoe vaak heb je nou dat het echt escaleert, dat het dus doorgaat en dat er hele ernstige strafbare feiten uit voortkomen. Gaat zo'n stalker nou altijd verder?
Ja, het is toch wel 2500 zaken per jaar waarbij het behoorlijk ver gaat. Ja. En in mijn praktijk heb ik een tijd gehad, is nu wat minder, dat er 4 vrouwen cliënt waren die alle 4 elke dag vermoord zouden kunnen worden. En dat deed wel een aanslag op ook mijn alertheid in dat soort zaken. Dus je ziet wel ernstige zaken en die komen toch veel voor. Het is een heel naar misdrijf in Nederland. Mm. En 8% van de stalkers, dat zijn vrouwen. En wat je ziet is, mannen zijn gevaarlijker. Maar vrouwen hebben veel meer doorzettingsvermogen met stalking. Ik heb eens een keer een vrouw bijgestaan, een piket, kan ik niet te veel over vertellen. Maar toen heb ik gesmeekt en gebeden om haar vrij te laten. Omdat ze ook weer allerlei andere dingen moest gaan doen. En toen heeft uiteindelijk de officier gezegd, nou oké, ik ga haar heen zenden. En ik was nog niet weggereden van het politiebureau. Of ik kreeg een belletje dat ze inderdaad buiten stond. En was ze die man alweer aan het bellen.
Jeetje.
Ja.
Wat maakt het nou zo moeilijk vaak om het te vervolgen en aan te pakken?
Omdat het vaak gepaard gaat met... Het hoeven niet altijd strafbare feiten te zijn. He, zoals dat voorbeeld wat ik net gaf van de tafeldekken. Of een bloemetje elke dag voor de deur staan. Dat zijn natuurlijk geen strafbare feiten. Maar het moet gaan om het bedreigende karakter. En... als mensen zich daardoor bedreigd voelen, dan kom je in de strafbare sfeer. Maar het is een vrij complex delict.
Ja, ik las ook over een vrij nieuwe vorm van stalking, smart stalking. En dat is dan dat mensen inbreken op de smart omgeving van een huis. Dus de smart speakers, de ring, doorbel of het geluid, weet je. Of lampen hebben mensen. Dus dat mensen dan van buiten dat gaan regelen. Wat dat is nog helemaal niet vastgelegd, dat soort dingen, kan ik me voorstellen.
Ja, wat Onno net zei klopt natuurlijk, maar je hebt ook bewijsproblematiek. Het is enorm lastig om bepaalde stalkingsfeiten bewezen te krijgen. Bijvoorbeeld neem identiteitsfraude. Mm-hmm. Hè, dat er dan, de bekendste is natuurlijk de pizza die dan steeds bezorgd wordt. Maar ook wel simkaartjes die alsmaar bezorgd worden of andere producten die worden langsgebracht. Ook dit soort dingen, zo smart stalking, kan heel erg lastig zijn om dat te bewijzen. Ja. En wat je ook wel ziet, is dat stalkers, en dat hebben ze een beetje geleerd van van de televisieprogramma's die er waren, stalkers die gaan vaak aangifte doen dat zij gestolkt worden. Dus die gaan het omdraaien, die zeggen ja, ik word gestolkt, en die komen met allerlei feiten aanzetten. Waardoor ook vaak lijkt of er sprake is van een zogenaamde knipperlichtrelatie. Ja. Dus dan wordt het heel erg ingewikkeld voor de politie om in dat onderzoek voldoende focus te houden. En dan zijn ze heel veel tijd kwijt door dat gedrag van die stalker, om dat handig te spelen. Want die is daar helemaal mee bezig, hè, de hele dag.
Ja,
die
is vaak het argument. Ja, maar zij zoekt de hele tijd contact met mij.
Ja, die draait om zogenaamde gaslighting.
Ja,
is dat dan?
Zeker. Ja. Maar je ziet dan toch ook wel vaak in dat soort zaken, dat bijvoorbeeld als men dan die politie, of als de politie dan die contacten gaat bekijken, dat die contacten over en weer zijn. En ja, dan moet je toch afvragen hoe dat komt. Dus die bewijsproblematiek die Peter noemt, dat is echt wel een ding, ja.
Het is allemaal nog niet zo simpel. Wat moet je nou eigenlijk doen als je gestalkt wordt? Hebben jullie tips hoe je daarmee om kan gaan?
Nou, ik heb meteen wel een hele zware. Daar is ook net een 12 september is daar een arrest van de Hoge Raad ingekomen. Mm-hmm. En dat was in een zaak die ik toen zelf deed, waarin de gestalkte persoon een detective had ingeschakeld via het televisieprogramma Gestalkt.
Oh ja.
En dat bureau Strongwood van den Dries Kousbroek, of Kousbroek van den Dries, die hadden toen een pijlbaken onder de auto gezet van de stalker en konden daardoor heel lang zijn bewegingen volgen. En deze stalker die stak echt het huis van zijn objecten in de fik. Toen is ook de kat overleden. Die werd onder het puin van de keuken aangetroffen.
Ja.
En de hond is wel ontsnapt. Oh. Nou, ik durf te wedden dat Onno helemaal uit het vel springt.
Ik vind dat vreselijk. Ja,
ja, en die zaak overigens is nooit bewezen verklaard. Dus dat leidde tot vrijspraak. Maar vervolgens ging die belager, want het is natuurlijk ook belaging, hè, stalking, ging die belager verder. Dan heeft hij ook het allerlei goederen van en een huis van de nieuwe vriend van dit slachtoffer in brand gestoken. Dus brandstichting. En Ja, terwijl hij daarmee bezig was, zat er een pijlbaken onder zijn auto. Nou, toen heeft, en dit geeft alweer aan hoe het verschil is tussen recht en rechtvaardigheid, wat wij altijd zeggen. Want dan werd deze mevrouw en die nieuwe vriend werden dus enorm gestolkt. Maar de verdediging van deze verdachte en de verdachte zelf vonden dat hij gestolkt was nu vanwege die pijlbaken onder die wagen.
Ja, dat klopt. De verdediging heeft toen gezegd dat het inzetten van zo'n privédetective die zo'n pijlbaken plaatst, dat stelselmatig opsporing is, observatie, en dat zo ingrijpend is, dat mag je zelf niet doen. Dat moet je overlaten aan de overheid, want die moet daarvoor toestemming dan hebben van de rechtercommissaris. Dus de verdediging heeft gezegd, dit moet uitgesloten worden van het bewijs. Zowel de rechtbank als het Hof hebben dat verweer gepasseerd. En ook de Hoge Raad heeft gezegd dat onder omstandigheden het zo kan zijn dat je in zo'n situatie moet zeggen, nou, dit is zo onrechtmatig, dit sluiten we uit van het bewijs. Maar in dit geval was dat niet zo, want de Hoge Raad zegt, dan moet je aan twee criteria moet je voldoen. Het kan zo zijn dat je het moet uitsluiten van het bewijs als er sprake is van handelingen die het recht op een eerlijk proces van een verdachte in gevaar brengen. Of als die privépersoon, dus niet de opsporingsambtenaar, maar die privépersoon zodanig betrokken is geweest bij onrechtmatige handelingen, dat daardoor het bewijs wordt beïnvloed. En dan moet je dat ook uitsluiten.
Mm-hmm.
Maar in dit geval was dat allemaal niet het geval.
Nee, en het is natuurlijk heel ironisch dat iemand grijpt natuurlijk alleen maar naar een privédetective uit pure wanhoop, denk ik, omdat de politie niks voor ze kan doen. En zijn er nog andere dingen die jullie als cliënt, als jullie cliënt een slachtoffer zou zijn in dit geval, want we gaan geen tips uitdelen voor daders, denk ik. Dat je ze meegeeft om te doen.
Voor zo'n slachtoffer, het is natuurlijk heel belangrijk dat je het kunt bewijzen. Hè? Dus als het via de app gaat, bewaar je appjes, sla ze op, print het uit. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Als het via de mail gaat, zorg dat je het op een rijtje hebt, op een datum. Dus een soort logboek maken, maar dan van appjes en mails. En als het op een andere manier gaat, fysieke stalking, ja, probeer foto's te maken en noteer de tijdstippen.
Ja,
dat is heel erg belangrijk.
En Onno, wat echt wel goed werkt, zijn eigenlijk twee dingen. Dat is bij Alibaba kun je een broche kopen. Daar zit een cameraatje in. Die hang je dan gewoon op je nek. Dat is beter dan een stalker met een telefoon filmen. Want dat ziet hij. En dan gaat hij dat uit je handen slaan. Of zegt hij dat hij gestalkt wordt, omdat jij hem filmt. En daarnaast, waar heel veel stalkingzaken nu in het dossier wat daar opduikt, dat zijn beelden die door de ringbeltelefoon, deurbeltelefoon, worden gemaakt.
Oh ja, ja.
En dat is wel belangrijk dat hij dan altijd registreert. En daar heb ik echt, als ik verdachte bij sta, heb ik daar veel last van die beelden tegenwoordig. Dat een goed bewijs is.
Nou, dan sluiten we met deze praktische tips deze aflevering af, denk ik. Dit was Crime de la Crime. Heb je alweer zin in de volgende? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. Heb je vragen of reacties? Mail ons dan via crimedelacrimedepodcast@gmail.com. Dat hebben jullie gelukkig ook al gedaan. En wij, specifiek de heren, zullen alle vragen en opmerkingen persoonlijk beantwoorden. We horen graag weer van jullie. Tot de volgende keer.